Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
The ladies not for turning.
But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia.
Goedemiddag Connor.
Ja, Lia, deze week kijken we naar Schotland en als we naar de peilingen kijken, implosie van de SNP, de Schotse Nationalisten. De grootste partij in Schotland de afgelopen 13 jaar, de partij van Nicola Sturgeon. De partij die onlosmakelijk verbonden is met de onafhankelijkheidsbeweging in Schotland. En de partij die het als enige lukte om een absolute meerderheid te halen bij een verkiezing. Ja, de enige sinds 1999, want dat is het moment dat de Schotten hun eigen parlement terugkregen. Voor het eerst sinds 2010 lijkt niet de SNP, maar Labour de meest populaire partij in Schotland te worden. Dat blijkt uit een peiling van de Sunday Times. Lia, overdrijf ik als ik dat een aardverschuiving noem?
Nee hoor, dat mag je van mij best een aardverschuiving noemen. Je hebt helemaal gelijk. De SNP is in vrije val, bijna. Zeker wat die peilingen betreft. Goed nieuws natuurlijk voor de Labour-partij. Want dat betekent dat ze eindelijk meer zetels kunnen opstrijken bij een volgende algemene verkiezing in Schotland. Ja. Zoals je zei, de SNP, dat was eigenlijk een alleenheerser. De SNP was een partij die zo lang de Schotse politiek heeft gedomineerd. Zowel in Schotland als in Westminster in Londen. Ja. Maar dat lijkt nu allemaal te veranderen. En de reden is de val van Sturgeon, Nicola Sturgeon.
You know, I can't say very much just now. What I will say is reiterate the statement I issued last Sunday. I am certain that I have done nothing wrong.
That woman is Nicola Sturgeon, the former First Minister of Scotland. She resigned in the middle of March, and today she becomes the third senior member of her party to be arrested in connection with this investigation.
How times have changed in the short weeks since Nicola Sturgeon was at the forefront of Scottish, indeed British, politics.
The former First Minister of Scotland, the woman who was at the very heart of Scotland's government for more than 3,000 days, is now a police suspect, is now being questioned by police.
Iemand zei, alle politieke carrières eindigen in een mislukking. Volgens mij was dat Enoch Powell, een Britse politicus. Hmm. En als je inderdaad de val van Sturgeon vergelijkt met die van Boris Johnson, waar we het volgens mij wel eens een keer eerder over gehad hebben, dan zijn ze alle twee eigenlijk bijna even spectaculair.
Zo, ja.
En waar het mee te maken heeft, je herinnert je nog wel in februari, tot ieders verbazing eigenlijk, zei Nicola Sturgeon, ik treed af, het was allemaal te veel voor de geworden, ze leek zich een voorbeeld te nemen aan Jacinda Ardern, toenmalig premier van
Nieuw-Zeeland.
Die hetzelfde gedaan had. Precies. Er werd te veel beslag gelegd op haar, op haar persoon, op haar politiek, op haar energie. Ze wilde gewoon meer boeken gaan lezen en minder met de partijpolitiek bezig zijn. Maar nu blijkt dat bijna tegelijkertijd er door de politie nog meer onderzoek gedaan is naar de verdwenen 600.000 pond sterling uit de partijkas.
Ja, ja, want en dat waren allemaal donaties. Hè? Dat waren giften van mensen die de Schotse onafhankelijkheidsdroom wilden steunen. En daar lijkt wat mee aan de hand, hè?
Precies. Dat was eigenlijk het begin. Het begin van het verdwijnen van dat bedrag kwam omdat in 2017 de Schotse Nationalisten een nieuwe referendum wilden organiseren. Dus de partij begon daarvoor een inzamelingsactie online. Ze haalde inderdaad 660.000 pond binnen. Maar Gek genoeg kwam dat referendum er niet. En dat geld is dus nu verdwenen. De leden wilden donors, zoals je zegt, die wilden antwoord op de vraag, wat is er met dat bedrag gebeurd? Dus Sturgeon trad af in februari. De politie legde beslag op een luxe caravan die geparkeerd stond in de oprit van de schoonmoeder van Nicola Sturgeon, waarde 110.000. De SNP zei, nou, die caravan die was bedoeld om campagne mee te voeren. Niemand zegt dat Sturgeon en haar man, die de chief exec, hè, de directeur van de partij was, ja, dat die het geld in eigen zak hebben gestoken. Helemaal niet. De man zelfs van Nicola Sturgeon heeft de partij 100.000 geleend. Maar er is iets anders gebeurd met dat geld. Ja. En dat mag niet. Dat is potentieel illegaal. Je mag het niet gebruiken als je gezegd hebt tegen de leden, we hebben dat geld nodig voor een tweede referendumcampagne. Mag je het niet voor andere dingen gebruiken. Ja. Dus wat is er met het geld gebeurd? En dat is de reden waarom Nicola Sturgeon is af. Een van de redenen moet dat zijn waarom ze is afgetreden, hoewel zij het ontkent.
Ja.
En het is zeker de reden waarom ze ruim een week geleden 7 uur lang ondervraagd is door de politie in Schotland. Ze is overigens weer vrijgelaten zonder dat haar iets ten laste gelegd is.
Ja,
maar ze is
net als
7 uur lang,
ja,
ondervraagd. Net als haar man.
Ja, dat is toch wel voor die partij is dat wel een zware dobber, hoor.
Ja, net een, maar voor de Schotse ook.
Ja.
Ja, ja, en die opvolger is niet populair. En ja, ik denk echt door de fallout is moeilijk te overdrijven.
Ja.
Zoals je zegt, nou, de Schotten hebben dus bedacht bij de volgende verkiezingen, volgens die peiling in de Sunday Times vorige week, bij de volgende verkiezingen, dan schuiven we onze stem door naar Labour, liever dan naar de Schotse nationalisten.
Ja.
Dit is echt een crisis voor de partij. Zoals je zegt, ze zijn al 16, 17 jaar absoluut dominant in het parlement. Ze hebben twee hele populaire leiders gehad die alle twee van een onafhankelijk Schotland een echt realistische optie maakten.
Ja.
Alex Salmond en de laatste 9 jaar Nicola Sturgeon. Een politieke reus, hoor, in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, dat is echt opmerkelijk dat zij nu van dat voetstuk valt. Hè? Want dat is echt een iconische, ja, leider. Ik heb je haar wel eens de Schotse Merkel horen noemen, geloof ik.
Ja, ik heb ook inderdaad een keer meegelopen met de campagne rond het eerste onafhankelijkheidsreferendum in 2014. En ja, dan was het ook heel duidelijk dat ze waanzinnig populair was. Het was een no-nonsense vrouw die echt gezien werd als een van ons, weet je wel. Een wee nippy, zoals ze dat noemde,
ja,
kleintje. Chief Mummy. Maar ja, ze werd inderdaad gezien als capabel, efficiënt, Angela Merkel-achtig. Ze was ook heel transparant, hè, een hele goede communicator. Maar het probleem is dat ze voortdurend campagne voerde voor onafhankelijkheid.
Ja.
En dat is dat was het belangrijkste van alles voor haar. Belangrijker, zei ze, dan Brexit, belangrijker dan de economie is een onafhankelijk Schotland. En dat eeuwige campagne voeren, prima voor de ongeveer helft van de Schotten die ze daarin kan vinden,
ja,
maar niet natuurlijk voor de andere helft. En ik moet je zeggen, ik had Schotse vrienden en die zeiden dan, die hadden het over that effing woman als het over Sturgeon hadden.
Yeah.
En die zeiden ook dat ze enorm veel verdeeldheid zaaiden. Ik bedoel, en dat was ook zo. Sommige Schotten die ik sprak, die wilden echt dat er een vliegveld naar haar genoemd werd. Weet je wel, anderen die staken de straat over als haar zagen aankomen. Ja, dat heeft toch betekend dat ze inderdaad veel Schotten tegen zich in het harnas maakte. Ook omdat de SNP vooral onder haar leiding een hele populistische partij werd.
Hmm.
En net zoals alle andere populisten, of het nou progressief is, zoals in het geval van de Schotten, of niet, domineerde toch het gedachtegoed van mijn manier is de enige manier.
Ja.
En mijn weg of geen weg. En dat betekent dat de SNP eigenlijk geen alternatieve meningen tolereerde. Hè, als je niet voor een zelfstandig Schotland was, nou, dan was je anti-Schots.
Hmm.
De Schotland werd, ook omdat ze zoveel verkiezingen won en zo dominant was, een eenpartijstaat eigenlijk. Een gekozen eenpartijstaat. Er was geen noemenswaardige oppositie in de Schotse politiek.
En hoe heeft zij Schotland veranderd, denk je?
Twee dingen, denk ik. Nou, misschien wel meer. Maar wat ze dus deed, zeker deed, is dat ze de notie van afscheuren van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Hè? Ik bedoel, we zijn pas 300 jaar onderdeel van Groot-Brittannië. We konden het heel lang zonder. Dat kan nu weer. Ja. Dat werd voor veel, hoewel ze nooit de puntjes op de i zetten, zeker niet wat de economie over de manier waarop en hoe het dan verder moest. Maar de notie, het idee, Ierland doet het ook goed, heeft ook maar een paar miljoen inwoners, is ook maar een klein land. Wij kunnen dat ook. Dat werd echt realistisch. Dus dat was belangrijk. Maar wat ze ook deed, wat ik echt heel interessant vond, is dat ze Schotland inclusive maakte. Mm. Ze maakte er een regio van waar iedereen zich thuis kon voelen. Haar definitie van nationale identiteit was: iedereen die er Schots voelt, is Schots. En ik herinner me nog dat ik heel lang geleden was een keer in Edinburgh en ik loop, weet je, de Royal Mile af. Dat is een soort kalverstraat, heel erg toeristisch. En je hebt daar heel veel winkeltjes die natuurlijk alles verkopen wat met whisky en Schotse ruiten te maken heeft. En er was inderdaad een Indiaanse Sikh met een heel plat Schots accent, maar een tulband in de kleuren van een Schotse ruit. En die verkocht ook Schotse ruiten, sjaals, petjes, stropdassen, whatever. En toen hadden we het over die Schotse ruit. En ik zei, ja, u draagt er zelf ook in. Zei hij, ja, zei hij. En het is niet zomaar een Schotse ruit. Ik heb hem zelf uitgezocht. Ik heb hem de kleuren bij elkaar gevonden. Ik heb het patroon uitgevonden met behulp van andere kenners. En ik heb hem daarna laten keuren door een commissie. Hè, want dat doe je. En die commissie die gaat over Schotse ruit, over de tartan. Die moet dan zien of het niet al bestaat. En dan heb je hem geregistreerd. En als hij eenmaal geregistreerd is, dan heb jij je eigen Schotse ruit. En hij zegt, ja, dat heeft mij en mijn familie echt geholpen in dat hele proces van identiteit. Hij zegt, ik zie me ook als een Sikse Schot. En voor Schotse Joden geldt bijvoorbeeld hetzelfde. Die hebben ook een eigen ruit.
Ja. En denk je dat het feit dat zij dus nu zo lijkt te vallen, hè, nou moeten we erbij zeggen dat jij heel goed zei dat niemand zegt dat zij dat geld gestolen heeft of iets dergelijks. Maar toch, je ziet dat die partij in populariteit enorm keldert. Denk je dat haar nalatenschap van Nicola Sturgeon erg aantast?
Ik denk het wel. Kijk, er zijn andere dingen die alsmaar door het hoofd gezien zijn, omdat zij zo lang gezien werd als de moeder van Schotland. Hè? Dat is een hele populaire politica. Maar daarom vergeet je dat ze vaak dingen zei die door de vingers gezien werden, maar die ze niet kon nakomen, beloftes die ze maakte. Bijvoorbeeld, ze zei meerdere keren dat ze, wat haar nalatenschap betreft, dat ze echt afgerekend wilde worden op het onderwijs van de Schotse scholen en op de cijfers van Schotse leerlingen. Dat moest allemaal hoger, dat moest allemaal beter. De doorstroming moest makkelijker zijn en zo. Ja. En dat is bijvoorbeeld helemaal niet gelukt. Ook niet gelukt is dat Schotland economisch heel zwak staat. He, lage investeringen, lage productie, sterke vergrijzing. En ook geen inkomsten meer uit de olie, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar nogmaals, er werd niet veel over gepraat. Men keek vooral naar haar als een goede communicator. En ik denk, ze had in zoverre het politieke tij mee met Brexit. Want in 2014 was er een referendum geweest over afsplitsing van Groot-Brittannië.
Ja.
De Schotse nationalisten hadden dat verloren. Hè? 45% wilde mee, 55% wilde dat niet. En het was een referendum, was altijd gezegd, dat doe je één keer in een generatie.
Ja.
Maar 2 jaar later kwam Brexit. En Brexit veranderde alles. Het verhoogde vooral in Schotland echt een voelbare weerzin tegen Engeland, weet je wel? En in het verleden had je vaak Schotten die zich echt identificeerden, zal ik maar zeggen, door zich af te zetten tegen Engeland. Dat hele Braveheart-effect. En nu had je dat nog veel sterker met Brexit. Brexit werd echt gezien als iets heel erg Engels, als een uiting van Engels nationalisme. De Schotten wilden daar niet aan, maar moesten toch mee. Terwijl zij juist in de Europese Unie wilden blijven. Dus dat heeft haar zaak veel goed gedaan. En ook haar argument dat ze daarom vanwege Brexit een tweede referendum wilde. Hè, dat betekende dat je dus die campagne kreeg online met die geldinzamelingsactie. Dat was de reactie daarop, maar Londen weigerde dat altijd, dus het is er nooit van gekomen. En ik denk wat haar ook goed deed, en dat profileerde haar ook sterk, was kort daarna corona. Ja. Ze hield echt een dagelijkse tv-toespraak. Ze was heel open. Alles leek te werken, weet je wel. Iedereen droeg meteen mondkapjes en zo. En de lockdowns waren geen probleem. En, ja, vooral met die tv-toespraak. Ze stak echt met kop en schouders boven al die hakketakkerige, aarzelende ministers in Londen met hele vage, onduidelijke boodschappen en zo. Echt, het hele Verenigd Koninkrijk wilde Boris Johnson inruilen voor Nicola Sturgeon.
Ja. En als we kijken naar die onafhankelijkheid. Het was natuurlijk heel lang bijna synoniem, de S&P en die onafhankelijkheidsdroom van de Schotten. Als je kijkt naar die peiling die de Times nu gedaan heeft, dan zien we dat Labour het grootste wordt. Maar er wordt ook gezegd, voor het eerst lijkt er een soort breuk te komen tussen de link tussen die twee dingen. Tussen de S&P aan de ene kant en die onafhankelijkheid aan de andere kant. Want ze kwamen samen op, als ik me niet vergis, is de onafhankelijkheidswens in Schotland nu volgens peilingen ongeveer 54% voor. Dat gaat niet veranderen nu de S&P natuurlijk in één keer instort. Maar de politieke realiteit van bijvoorbeeld een meerderheid, geen absolute meerderheid, maar wel een meerderheid voor Labour, die brengt die onafhankelijkheid, denk ik, veel verder weg.
Nee, het is interessant is inderdaad wat je zegt. De peilingen staan nog steeds rond de 47%. Hè?
Ah.
Dus de 45-50% wil nog steeds een zelfstandig Schotland. En inderdaad, daar heeft de crisis in de SNP, in de Schotse Nationalistische Partij, die staat daar los van. Dus dat is interessant. De nachtmerrie voor nationalisten in Schotland is inderdaad een Labour-regering. Want als je in Londen een conservatieve, landelijke regering hebt, die ook nog anti-Europees is, dan kun je onafhankelijkheid gebruiken als het wapen in de strijd, weet je, tegen Londen. En dat kan nu niet, want progressieve Schotten die hebben nu voor het eerst een keuze. Als Labour levensvatbaar is, hoeven ze niet meer op de SNP te stemmen, maar kunnen ze hun stem ook uitbrengen op de Labour-partij.
Ja.
En dat is de reden, denk ik, waarom de Labour-partij bij de volgende verkiezingen, wanneer die ook zijn mogen, in ieder geval binnen de komende 15 maanden of zo, dat Labour wel eens een vrij grote meerderheid zou kunnen behalen.
Ja.
Als inderdaad die Schotse overlopers kan overtuigen op de Labour-partij te stemmen van Keir Starmer.
En dat zou voor Keir Starmer, voor zijn wens om premier te worden, wel eens een hele grote doorslaggevende factor kunnen worden. Want zonder de Schotten wordt het best wel ingewikkeld voor Labour om echt een ruime meerderheid te krijgen. Of in elk geval een meerderheid waarmee je fatsoenlijk kan besturen. Dat Schotse deel, dat kan het verschil zijn tussen hang parliament, waarmee ze dus een partner moeten zoeken, zoals bijvoorbeeld Lib Dems, en gewoon kunnen regeren voor het eerst sinds Tony Blair.
Ja, als enkele partij met een grote meerderheid, ja. Dat is het. Maar waarom het een nachtmerrie is voor de Schotten is dat onder een Labour-regering je een tweede referendum over Schotse afsplitsing wel kunt vergeten.
Ja, zeker.
Dat gaat er gewoon niet komen.
Ja.
Dus dat is inderdaad een probleem. Kan ik je nog... Hey, Conor, jij stuurde mij een hele leuke foto over Schotse ruiten gesproken. Van de bruiloft van jouw broer.
Ja, klopt. Ja, dat was in Glasgow.
En jullie hadden Schotse ruiten kilts aan. Want?
Ja. Nou, mijn schoonzus Jennifer, die is Schots. Haar familie komt uit Carluke. Dat is een dorpje een beetje onder de rook van Glasgow. En mijn broer en Jennifer die wilden heel graag trouwen in Glasgow. Dus ja, zo geschiedde. En ik was getuige samen met de beste vriend van mijn broer. En we hadden daar heel erg... mijn broer die zei, als we dan in Schotland zijn, dan wil ik het ook goed doen. Dus ik wil graag dat jullie, maar ook mijn vader en zijn oom, eigenlijk de partij van mijn broer, dat we dan allemaal een kilt gaan dragen. Dus ik ben toen een half jaar van tevoren ben ik naar Glasgow gevlogen om daar een kilt uit te gaan zoeken. Dat was ontzettend leuk.
En inderdaad, hoe ging dat? Kon je een willekeurige ruit kiezen?
Ja, best wel. Er zijn een soort, zoals je vertelde, hè, we hebben daar ook echt een soort klein college over gekregen. Er zijn families, clans met zo'n tartan. En ja, daar blijf je vanaf. Je gaat niet met andermans ruit lopen, zeg maar. Maar wij gingen naar, een vrij soort prijzige kiltenmaker in een van de high streets van Glasgow. En daar was de keuze eigenlijk reuze. Dus dan gingen we gewoon kijken. En toen dacht ik, ja, dit bevalt me wel. En dan dit jasje erbij. En ik moet je ook eerlijk zeggen, Lia. Ik hou wel van mode. Maar een van de leukste dingen aan die hele ervaring was... is dat wat de Schotse mannen heel goed doen... en wat bijna niemand anders doet, op de Italianen misschien na... is accessoires. Je krijgt er zoveel bij. Je krijgt natuurlijk de kilt. Daar begint het mee. Hè? Dus dan zoek je die ruit uit.
Ja.
Maar het is een soort... Ja, het lijkt een beetje op een rockkostuum. Want je krijgt ook een gilet. En je krijgt ook een jasje. Dus dat match je dan bij elkaar. Maar dan krijg je dan ook nog een cravat bij. Geen stropdas. Het zou kunnen. Maar een cravat hoort er dan echt bij. En dan krijg je nog een bloemstukje. Waar wij in een Italiaans jasje een pochetje zouden hebben. Dan heb je ook nog speciale sokken natuurlijk. Die kniesokken. En speciale schoenen die je dan zo helemaal opknoopt met lange veters.
Wow.
In je sok, daar hoort vanzelfsprekend een mes, een dolk. Nou hebben ze in Glasgow niet altijd de beste ervaringen natuurlijk gehad met messen. Dus als je een kilt huurt, krijg je daar niet daadwerkelijk een dolk bij. Maar dan krijg je een stukje plastic waar dan het handvat van een dolk aan zit. En je krijgt... precies. Mm-hmm. En je krijgt, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste... is je krijgt een sparren. En dat is eigenlijk een soort handtas die dan zo voor je kruis bungelt. Ja. En dat is perfect, want daar past dan precies zo'n heupvinkje whisky in. Maar ook de andere dingen die je op een bruiloft nodig hebt. Dus je smintjes en eventueel je sigaretten, je trouwring. Allemaal dat soort dingen. Die passen daar allemaal perfect in. Je hebt niks anders nodig. Ik vond het een heerlijk, heerlijk kostuum om te dragen.
Ik ga je niet vragen wat je eronder droeg, of je er wat onder droeg. maar je begrijpt nu wel, Conor, dat je volgens de definitie van Nicola Sturgeon eigenlijk Schots bent.
En die dag voelde ik me dat ook wel, ja, zeker. Het was, ik heb altijd gezegd, als ik tegen Nederlandse... ik ben natuurlijk zelf ook best wel Nederlands, half Nederlands. Maar als ik tegen Nederlanders het heb over Ierland, dan zeg ik altijd... die lui die weten hoe ze moeten feesten. Maar in Schotland heb ik geleerd dat wij misschien niet de koningen zijn wat dat betreft. Want die Schotse bruiloften, dat is echt een geval apart. Ik heb nog nooit zo'n leuke, wervelende avond gehad.
Oh, goed zeg. Ja, ik ken ook andere inderdaad bruiloften. Die houden dan meestal op als de ambulance op de stoep staat. Dat is een teken dat ze afgelopen zijn.
Hey Lia, dank je wel weer. Ik spreek je volgende week.
Oké, tot volgende week. Dank, hè.
Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.